onze hulp en onze enige verwachting, is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente de beide eerste verzen van Psalm 45. Mijn hart, vervuld met heilbespiegelingen, zal het schoonste lied van een koning zingen. En ook het tweede, Gord, Gord, o held, uw zwaard aan uw zijde. 1 en 2 van Psalm 45.
Thank you.
Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. Aansluitend zingen we uit Psalm 119 vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis? Die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Daarna volgt de schriftlezing die deze avond te vinden is in het 16e hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. En de schriftlezing begint bij vers 21 tot en met hoofdstuk 17 vers 13. Matteüs 16 vers 21 en we lezen door tot hoofdstuk 17 vers 13. En na de schriftlezing, staat niet op het bord, maar bij nader inzien lees ik ook een paar verzen uit Jesaja 42. De eerste zeven verzen. Dus Jesaja 42 vers 1 tot en met 7. Na de schriftlezing uit Matteüs 16 vers 21 tot en met 17 vers 13. Maar eerst doen we met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen dus nu eerst Matteüs 16 vanaf vers 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: Ga weg, achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen, en alsdan zal hij iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, dewelke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante. En zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En ziet van hen werden gezien Mozes en Elias met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken. Voor u 1 en voor Mozes 1 en 1 voor Elias. Terwijl hij nog sprak, ziet, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En ziet een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide: Staat op en vreest niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen. En als ze van de berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Wat zeggen dan de schriftgeleerden dat Elias eerst moet komen? Doch Jezus antwoordende zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen en alles weder oprichten. Maar ik zeg u dat Elias nu gekomen is. En zij hebben hem niet gekend. Doch zij hebben aan hem gedaan al wat zij hebben gewild. Alzo zal ook de Zoon des mensen van hen lijden. Toen verstonden de discipelen dat hij hun van Johannes de Doper gesproken had. Tot zover het gedeelte uit Matteüs 16 en 17. En we lezen aansluitend de eerste versen van Jesaja 42. Zie mijn knecht, die ik ondersteun. Mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven en hij zal het recht aan de heidenen voortbrengen. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen, noch zijn stem op de straat horen laten. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek die zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden. Hij zal niet verbroken worden. Totdat hij het recht op aarde zal hebben besteld. En de eilanden zullen naar zijn leer wachten. Alzo zegt God de Heere, die de hemelen geschapen en dezelfde uitgebreid heeft. Die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt. Die de volken dat erop is, de adem geeft en de geest aan degene die daarop wandelen. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. En ik zal u bij uw hand grijpen. En ik zal u behoeden. En zal u geven tot een verbond des volks en tot een licht der heidenen. Om te openen de blinde ogen. Om gebondenen uit te voeren uit het gevangenhuis. En uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Tot zover dit tweede gedeelte uit Jesaja 42. Tekst voor de prediking is uit de eerste schriftlezing. Matteüs 17, het vijfde vers. Matteüs 17, vers 5. Terwijl hij nog sprak, hij, dat is Petrus, ziet een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk, zeggende, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. We willen samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking van zijn woord. Ook in deze tweede dienst brengt u ons samen, Heere van hemel en aarde. En ook in deze tweede dienst mogen we beginnen met het aanroepen van uw naam. Hoe zouden we anders de kerkdienst kunnen houden als we uw naam niet zouden aanroepen? Want wij zijn samengekomen zoals u dat bevolen hebt, dat we de onderlinge bijeenkomsten niet na zouden laten. Maar als wij zonder te bidden, zonder te smeken als rechteloze, schuldige zondaren, om uw nabijheid, wat zou een dienst dan zijn? U hebt het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar wil ik in het midden zijn. Maar dan wilt u wel gebeden zijn. En daarom smeken we bij uw grondeloze barmhartigheid en trouw, wil u deze avonddienst in ons midden zijn. Onder ons wonen, onder ons werken, door de werking van uw Heilige Geest en door de prediking van het evangelie van de Heere Jezus Christus. We belijden het voor u, Heere, dat wij dat niet verdienen. Dat niet alleen de afgelopen week een week was vol met onze zonden, dwalingen, gebreken en schuld. Maar dat we zelfs op deze heilige dag zonde gedaan hebben. Zonde van nalatigheid. We waren niet die we moesten zijn. Zonde van bedrijf. We deden dingen die verboden zijn. Het kleeft ons aan. En u weet ook hoe degenen die last gekregen hebben van hun zonde, uw kinderen, daaronder kunnen zuchten. Wil u ons van onze zonde bevrijden? En onze zonden ons vergeven. En ons niet aanzien in onszelf, maar in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, over wie het in deze avonddienst mag gaan, de Heere Jezus Christus. Laten we hem mogen horen. In de volheid van zijn openbaring, van wet en evangelie, van recht en genade, van de drie stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid. Van het hele woord. Bewaar ons ervoor, Heere, in de prediking dat we het woord tekort zouden doen. Uw dienaren zijn slechts mensenkinderen. En zo makkelijk kunnen wij in woorden struikelen, onbedoeld. Maar bewaar u ons ervoor. Ook op de kansel mogen we het wel bidden. Zet Heren een wacht voor mijn lippen. Ja, meer nog, als Jesaja de profeet, toen hij uitgezonden werd om het evangelie te gaan prediken, zeggen moest: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben en woon in het midden van een volk wat onrein van lippen is. Hoeveel te meer moeten wij dat zeggen? En wilt u dan net zoals het gebeurde bij Jesaja, onze lippen aanroeren met een reinigende kool van het altaar in de tempel, zodat onze lippen gereinigd worden en we woorden van u mogen spreken. En het in alle ootmoed, maar ook vrijmoedig mogen zeggen: hoort hem. Geef ook te luisteren, laten alle hindernissen worden weggenomen, afleidende gedachten, zomaar inblazingen waarvan we soms niet eens weten waar ze vandaan komen, gedachten aan wereldse dingen, gedachten aan de drukke agenda van deze week die we op deze dag begonnen zijn, gedachten aan de zorgen van het leven die met ons meekwamen over de drempel van het kerkgebouw. Er kan zoveel zijn, Heren. Maak onze ziel stil voor u, zoals de psalmdichter dat zegt. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem is mijn heil. Dan kunnen we luisteren. Dan kunnen we onszelf zalig luisteren onder de bediening van uw woord. Geef dat daar iets van beleefd mag worden. Wil u ook de roepstemmen en de vermaningen die in dit gedeelte verscholen liggen genadig zegenen. Schud ons wakker, Heren, als wij geestelijk in slaap, in de slaap van de dood verkeren. En laat de doden mogen horen de stem van de levende God, ten die ze horen zullen leven. Zegen u heel de gemeente. U hebt de gemeente verblijd door de mededeling van deze morgen, dat broeder Klaver het beroep mocht aannemen. Heren, maak zijn overkomst voorspoedig. Laat er veel gebed zijn voor hem. En laat ook hij als een machtig instrument in uw handen gebruikt mogen worden om de boodschap van onze tekst te vertolken en te verklanken. Hoort hem. Dan wijst hij van zichzelf af. Maar dan prijst hij de zaligmaker aan. En dat is de diepste taak van elke dienaar van het woord. Geef dat dat veel mag gebeuren onder zijn bediening hier. Geef dat het ook vanavond mag gebeuren. Zegen u al het werk in de gemeente. Wil u in de tijd tussen dit aannemen van het beroep en zijn overkomst de gemeente gedenken, zegen de broeders van de kerkenraad. Geef hem wijsheid om allerlei beslissingen te nemen en de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. Zegen het catechetisch onderwijs dat weer begonnen is, het verenigingsleven wat langzaam maar zeker na de zwaarte van de coronacrisis weer op gang mag komen. Wil u het gebruiken, Heren? Want het kleinste en het minste is voor u niet te klein om de stem van de grote meester te laten horen. Zegen u onze kerken. Heel kerkelijk Nederland is in verwarring. En naar onze diepe overtuiging is de pit van de verwarring dat de stem van het woord verflauwt. En dat de kracht van het woord gebroken wordt. O, bewaar ons ervoor dat we verder wegglijden bij uw heilig woord vandaan. Breng ons terug, Heren. opdat die beden van Samuel in veel pastorieën en in hoogleraarswoningen en ook in de woningen van gemeenteleden gehoord mag worden. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Uw volk wordt door luisteren zalig, door het horen naar uw stem. Geef dat dat ook in onze kerken mag blijven. En dat waar we afdwalen en wegzwerven, breng u ons terug. Leg ons onder het beslag van uw woord. En vooral geef dat we de geestelijke kracht van uw woorden, Heere Jezus, mogen verstaan. Die uw stem niet verheft. Omdat u gekrookte rieten niet verbreekt. En rokende vlaswieken niet uitdooft. Omdat u gevangenen roept uit de geestelijke gevangenis van de zonde. O, wil u zo ook in ons midden zijn. Zo in kerkelijk Nederland aanwezig zijn. In de volle breedte van de gereformeerde gezindte en ook in onze eigen kerk. Wees u met onze overheid die nu al geruime tijd demissionair is. Ook daar verwarring. Heere, wil u geven dat er spoedig een goede regering mag komen. Een regering die het niet verwacht van eigen kunde en wijsheid. Maar die het ten diepste zoekt bij u. Zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van mij begeren, zegt u. En als er in regeringskringen en ook in het parlement door velen daar niet om gebeden wordt en die verwachting afwezig is, laat er dan hier in ons land nog een volk zijn, ook onder ons, dat voor de overheid en voor de volksvertegenwoordiging afsmeekt, opdat wij ook maatschappelijk terug mogen keren tot uw heilzame en goede geboden. Denk aan ons in deze coronacrisis, Heere. We danken u dat de crisis wat minder is. Maar de zorgen zijn er nog. En er worden nog steeds mensen besmet en soms worden ze ernstig ziek en overlijden. Wil u ons daarvoor bewaren? Ons, onze kinderen, onze kleinkinderen. En wil u ons door de crisis heen dragen? Maar wil u ook geven dat we in deze crisis, allereerst binnen de kerken, ons verootmoedigen voor u. Vragen om uw wijsheid en om uw weg. En vooral vragen om te horen naar uw stem. Opdat we ons verootmoedigen onder uw slaande hand. En opdat de wereld gaat ontdekken dat er in de kerken een volk is wat buigt voor u. Wat niet mee kan doen met de dingen van deze wereld. Omdat ze niet van de wereld zijn. Maar wat u vreest. Opdat er jaloersmakende kracht van de gemeenten mag uitgaan. En opdat zondaren vervreemd van u mogen horen en zien. Kom, ga met ons en doe als wij, hoort hem. Zegen ons in deze dienst, Heere. Wil u geven dat de dienst niet verstoord mag worden, dat alles met orde en stichting verlopen mag en laat het goed mogen zijn, omdat u in ons midden wilt zijn. We vragen dat niet omdat wij het verdienen. We belijden het dat we rechteloos zijn voor uw heilige ogen. Maar wil u het doen om de trouw van uw verbond. Om Christus wil. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 89, het 9e en het 10e vers. Psalm 89, vers 9 en 10. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het 10e, mijn hand zal, hoe het ook ga, hem sterken. Dag en nacht, mijn arm zal hem in nood voorzien van moed en kracht. De vijand zal hem nooit door wrevele handelingen, door list of hels bedrog in uiterst eng te dringen. De booswicht zal het geweld nooit tegen hem gelukken, nog in, nog uitlandsvorst zijn zetel onderdrukken. 9 en 10 van Psalm 89. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen zingen we uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Vijfde van Psalm 56. Het is alweer heel wat jaren geleden, gemeente, dat we met een reisgezelschap in Israël waren. Ik was daar zelf wel meer geweest. Maar dit keer bezochten we een plek die voor mij vreemd was. De berg Tabor. Steile berg. Je komt er ook niet zomaar op. De berg is zo steil dat een bus de tocht niet kan maken en je wordt met taxi's in kleine groepjes naar boven gereden. Volgens de traditie is dat de berg van de verheerlijking. Bovenop de berg is niet zo heel veel te zien. Een Rooms-Katholieke kerk, gebouwd in de vorige eeuw. Maar wel een prachtig uitzicht over het weidse Galilea. En mij werd gevraagd of ik een korte meditatie wilde uitspreken. Het was toen rustig. Nou, dat doe je natuurlijk als reisleider en laten we maar eerlijk zijn. Het ene moment doe je dat omdat het verwacht wordt. En dat is niet verkeerd. Maar er zijn ook momenten dat het woord echt open gaat. Voor de dominee. En ook voor de mensen die daar zijn. Zo was het toen. En zij zagen niemand dan Jezus alleen. Daar ging het toen over. En daar werd ook iets van ervaren. Vooral van dat woordje alleen. Je ziet in Israël heel veel en het is een prachtig land met een rijke geschiedenis. Maar alles wat je ziet kan je van die ene naam aftrekken. Maar toen was hij er. Door zijn woord en door zijn geest. En u vraagt misschien, wat is dat dan? Zul het maar heel eenvoudig naspeuren vanuit deze bekende geschiedenis van de verheerlijking van de Heere Jezus op de berg. Thema voor de preek is Jezus, de geliefde zoon. Allereerst staat in het licht van Gods welbehagen en vraagt om gehoor naar Gods stem. Jezus, de geliefde zoon, staat in het licht van Gods welbehagen en vraagt om gehoor naar Gods stem. Met onze schriftlezing, de eerste althans, zijn we in het hart van het evangelie naar Matthäus. Hoofdstuk 16 vertelt dat de Heere Jezus zich afzonderde met zijn discipelen in de streek helemaal in het noorden rondom Caesarea Philippi. Dat is het brongebied van de Jordaan, voor degenen die in Israël geweest zijn, de Banjas. En daar in de eenzaamheid heeft hij zijn discipelen onderwezen voor de eerste maal over het lijden en sterven. Hij heeft aangekondigd dat hij veel zou moeten lijden van de overpriesters, ouderlingen en schriftgeleerden, gekruisigd zou worden en ten derde dagen zou opstaan. Verzet van Petrus. Vurige Petrus die zojuist nog beleden heeft, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus pakt de Heere Jezus bij de schouder en zegt, dat zal u niet overkomen, Heere. Bijna, zegt hij, want dat is wel de strekking van zijn woorden, zolang ik er nog ben, zal dat niet gebeuren. En dan het scherpe woord van de Heere Jezus gemeente. Hij heeft zojuist gezegd toen Petrus die kostbare belijdenis uitsprak, dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En nu, weg, achter mij, Satanas. U verzint niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Dat betekent dat Petrus een struikelblok is voor de meester. Als hij zijn werk gaat volvoeren. Een aanstoot, zegt onze Statenbijbel. Een struikelblok. Een Satanas is, een tegenstander. En die lijn moet u even in gedachten houden, want enkele dagen later zijn ze uit het uiterste noorden naar het zuiden gegaan en komen ze bij de berg van de verheerlijking, die hoge berg, waarover in vers 1 van hoofdstuk 17 gesproken is. En dan neemt de Heere Jezus zijn meest intieme discipelen, Petrus, Jacobus en Johannes, met zich mee de bergtop op om te bidden. Dat deed de meester meer. Maar dit keer is het iets heel bijzonders. Als ze daar zijn, dit viertal, dan lezen we in de andere evangeliën dat de discipelen uiteindelijk als de meester bidt in slaap vallen. Dat is meer gebeurd in de hof van Gethsemane bijvoorbeeld. En dan schrikken ze ineens wakker. En wat zien ze? De Heere Jezus wordt van gedaante veranderd. Het is alsof hij in heerlijkheid verschijnt. Toen ik vanmiddag deze tekst nog overdacht, moest ik denken aan het begin van het boek Openbaring. Als Johannes op Patmos de verheerlijkte Christus ziet, dan ziet hij ook een verheerlijkte verschijning in een wit gewaad met een blinkend gezicht als de zon. Wel, zoiets hebben Petrus, Johannes en Jacobus op de berg van de verheerlijking ook gezien. Maar de Heer Jezus is niet langer alleen. Er zijn twee gestalten bij hem, ook in heerlijkheid. En ziet van hen, dat is door de discipelen, werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. Mozes, de grote leider van het volk uit Egypte naar het beloofde land. De wetgever die de wet uit handen van God aan het volk heeft gegeven. En Elia, de grootste van de profeten van het Oude Testament. De wethandhaver die het volk opriep om terug te keren naar de wetten van de levende God. En tussen de wetgever en de wetshandhaver staat hij die de wet zal volbrengen. De Heere Jezus Christus. Waarover spraken ze? Ja, zegt u misschien, dat weten we niet, want dat staat er toch niet bij. Nee, dat staat hier niet. Maar het staat wel in Lucas 9, waar deze geschiedenis ook verteld wordt. Daar wordt gezegd dat Elia en Mozes met hem spraken over zijn uitgang uit Jeruzalem. En het Griekse woord voor uitgang, dat kent u allemaal, zelfs de kinderen. Exodus. Zijn exodus uit Jeruzalem. De Heere Jezus gaat ook een exodus voltrekken. En dat roept natuurlijk herinneringen op aan de uittocht van het volk van de belofte, van het volk van Israël uit Egypte. Het roept herinneringen op aan de tocht door de Dode Zee, door de Rode Zee, toen zij door God met een uitgestrekte arm door de wateren, door het pad wat gebaand was, geleid werden. En het roept vooral herinneringen op aan de paasnacht. Dat het bloed van het paaslam aan de posten van de deur gesprenkeld werd en dat daarom de Israëlieten gevrijwaard waren voor de verderfengel die in Egypte rondging om alle eerstgeborenen te doden. Zo zal Jezus ook een uittocht gaan beleven uit Jeruzalem. Dus wordt er op de berg opnieuw gehandeld over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij had hun voorbereid in het noorden. In Caesarea Philippi met de eerste lijdensaankondiging. Maar nu wordt vanuit de hemel bevestigd. In het gesprek tussen Elia, Mozes en de Heere Jezus. Dat hij zo zal moeten lijden uittocht. En laten we dan maar 2 of 3 dingen noemen van die bijzondere uittocht, exodus, van de Heere Jezus. Hij zal worstelen in de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Hij zal terugdeinzen voor de zwaarte van het lijden, want hij was een mens van gelijke bewegingen als u en ik, ook al kende hij geen zonde. We denken aan de spot en de hoon in de vergadering van het Sanhedrin, dat zijn gezicht bedekt werd en hij met vuisten geslagen werd. Profeteer, wie heeft u geslagen? We denken aan de schande bij Pilatus. Als hij als een spotkoning wordt uitgelachen en gehoond met een doornenkroon en een rietstaf in zijn hand. Als hij uitgekleed wordt en de zware Romeinse geeseling ondergaat. 2 klappen met ijzeren kettingen, 3 klappen en je rug is gebroken. En dan de kruisdood. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De uittocht uit Jeruzalem. Is het tot de 3 discipelen doorgedrongen? Dat weten we niet. We krijgen de indruk dat ze er niet zo heel veel op dit moment van begrepen hebben. Petrus en waarschijnlijk ook de andere 2 zijn vooral onder de indruk van de majesteit waarmee Christus verschijnt. En van de heerlijkheid van Mozes en Elia. 2 overleden groten uit de geschiedenis van Israël. En ze willen dit moment vasthouden. Ja, misschien kunt u dat begrijpen. Dit opzienbarende. Dit is iets waar ze op gehoopt hebben. Nee, niet op lijden en sterven. Maar op een verheerlijkte koning. Die de kroon van zijn vader David op zijn hoofd zal zetten. En de troon van David zal bestijgen. Ja, die verheerlijkt zal worden als de koning van het heelal. En dat zien ze nu. En Petrus zegt, en dan moet u de tekst goed lezen met de goede nadruk. Heren, het is goed dat wij hier zijn. Dat mag u met nadruk zeggen. Petrus vindt het belangrijk dat hij hier is. En als u het goed vindt, als u wilt, laat ons hier 3 tenten of 3 loofhutten, dat zou ook kunnen dat hij dat bedoelt, maken voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Dan konden ze in dit hoge gezelschap, dit heerlijke gezelschap verkeren. Dan konden ze die heerlijkheid vasthouden. En dan ineens, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd. Wat is die luchtige wolk? Die vindt u vooral vaak in het Oude Testament genoemd. Lichtende of luchtige wolk is het teken dat God zich openbaart. Die lichtende wolk, die was zichtbaar toen de tabernakel, het oude tentheiligdom, in dienst genomen werd. Toen alles gereed was, kwam de Heere. En de Heere openbaarde zich niet in zijn volle heerlijkheid, want geen mens kan God zien en leven. Maar hij omhulde zich in een lichtende wolk. En die wolk rustte op de ark, op het verzoendeksel. En toen wist het volk eens, God is in ons midden. En hetzelfde gebeurt bij de ingebruikneming van de tempel van Salomo. Ook dan als de ark op de plek van het heilige der heiligen gezet wordt, de lichtende wolk komt en vervult heel het heiligdom, zodat de priesters niet konden staan om te dienen, lezen we in het begin van het boek Koningen. God verschijnt. En ze horen de stem van de Almachtige. Een stem die Petrus tot de orde roept. Want zo moet u onze tekst allereerst lezen. Petrus zegt, dit willen we vasthouden. Wij willen een verheerlijkte zaligmaker. Een weg zonder lijden. En dan zegt de hemel, deze. Deze is mijn geliefde zoon. En zo heb ik in hem een welbehagen. Wat moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn? God neemt het publiekelijk voor hem op. En hij keurt vanuit de hoge hemel de lijdensweg, de exodus van de Heer Jezus goed. Zo bent u mijn zoon, mijn geliefde, mijn uitverkorene, in wie ik een welbehagen heb. Ja, daarin klinken de woorden mee die de Heere al gesproken had in de profetische bediening van Jesaja. Daarom hebben we hoofdstuk 42 gelezen. Want als het gaat over de knecht van de Heere in het boek Jesaja, dan duidt dat op de komende knecht, de komende Messias. En dan zegt de Heere, ziet mijn knecht, mijn uitverkorene die ik ondersteun, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. En hier wordt duidelijk hoe God een welbehagen heeft in zijn zoon. Een welbehagen in de weg van lijden en sterven. Om zo de zonde te verzoenen. Hebt u hem zo nodig gekregen? Hebt u met uw kleine menselijke welbehagen zo een welbehagen gekregen in Gods lieve Zoon? Geef me Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kolbrugge zegt in een van zijn meest gunnende preken. God zegt in het evangelie, dit is mijn zoon, die ik lief heb. Wat hebt u eigenlijk op hem tegen, om u door hem te laten zalig maken? Die opmerking past hier. Ten volle. Wat hebt u op hem tegen? Op de geliefde zoon om u te laten zalig maken. Ja, maar zegt u, waarom moest dat dan zo? Waarom moest de Heer Jezus lijden en sterven? Waarom moest hij als de geliefde zoon van de Vader de nacht van de dood en de nacht van de helse smarten in? Weet u het niet? God vindt de zonde, uw zonde en jouw zonde en ook die van mij, zo verschrikkelijk erg, dat hij ze niet ongestraft kon laten. Dat leest u in ons oude avondmaalsformulier, zo heel indringend. God kon de zonde niet ongestraft laten. En daarom heeft hij ze gestraft in zijn geliefde zoon. En dat betekent, gemeente, voor ons persoonlijk, zeker wanneer we iets van de genade van de Heere kennen, dat in het lijden en sterven, in de uitgang, uittocht van Jezus uit Jeruzalem, God ons een spiegel voorhoudt hoe ernstig hij de zonde neemt. Hij kan ze niet ongestraft laten. De oude theologen zeiden dan vaak, dat komt omdat de zonde de schennis is van de hoogste majesteit. Die dan ook met de hoogste straf gestraft moet worden. U leest dat ook in onze catechismus. Buigen we daaronder? Buigen we daaronder met belijdenis van onze zonde? Met berouw? Want als Gods kinderen in de spiegel van de lijdende borg gaan zien, met een oog van het geloof, En ze hun zonde ontdekken, dieper ontdekken wellicht dan ooit tevoren. Dan zien ze wat het hem gekost heeft om die weg te gaan. En nergens worden je zonden bitterder dan wanneer je ze ontdekt in het licht van een bebloede en gekruisigde Christus. Die zo de wet moest vervullen, de wet van Mozes, de wet die Elia handhaafde. Het kostte hem het leven, het kostte hem het bloed. En dan zegt Isaac Ambrose, beter bekend misschien bij sommigen als Isaac Ambrosius, in zijn boek Het zien op Jezus. Dan is de speerstoot in de zijde van Christus, dat is mijn zonde. En de nagels in zijn handen en in zijn voeten, dat zijn mijn zonde. En de doornenkroon die op zijn slapen is gedrukt, mijn zonde. Mijn zonde brachten u aan het hout. Maar dat is niet het enige. Omdat de Heere Jezus de zonde van zijn kinderen volstrekt ernstig neemt. En de beker van Gods toorn over al die zonden tot de laatste druppel toe leegdrinkt. Daarom is hij ook de borg en de zaligmaker. Die volkomen kan zaligmaken. Al degenen die door hem tot God gaan. Je mag het ook zo zeggen in de symboliek van het boek Exodus. Hij is het paaslam. En wie achter zijn bloed schuilt, als hij straks zijn bloed stort op de heuvel Golgotha. Wie achter zijn bloed schuilt, is vrij van zonde, vrij van schuld. Zo zelfs dat de catechismus kan zeggen, als had ik nooit zonde gekend of zonde gedaan. Zoekt u de vergeving in zijn bloed. In het bloed van de geliefde zoon, in de welke God een welgevallen heeft. Zegt u het met die oude schrijver uit lang vervlogen tijden. Zo'n zaligmaker heb ik nodig. Zoon van David, ontferm u mijner. Wat zou het een wonder zijn als er vanavond hier in de kerkhof iemand die meeluistert en met deze dienst verbonden is, dat het hartelijke gebed wordt. Dat de toevlucht genomen wordt tot de gekruisigde Heere Jezus Christus. Want Hij is de rots van het behoud. Bij Hem is vergeving, vernieuwing, alle heilschatten die een arme zondaar nodig heeft. Maar onze tekst gaat nog verder. Deze is mijn geliefde zoon. Zo heb ik een welgevallen in hem. Zo moet de uittocht uit Jeruzalem zijn, Petrus. Ben je alweer een struikelblok? Je zou denken, Petrus krijgt telkens weer een bestraffing. Had hij ook nodig? Want vurige Petrus, haantje de voorste, is altijd weer geneigd om de Heere Jezus de verkeerde weg op te sturen. Zo even een paar dagen geleden was het, Heere, dat zal u geenszins geschieden. Nu wil hij de heerlijkheid van de Heere Jezus vasthouden zonder het kruis. En hij begrijpt niet dat de geliefde zoon de gekruisigde Heere Jezus is. En straks, al zullen ze u allemaal verlaten, ik zal u geenszins verloochenen. Wat een portretgemeente. De man die de prins van de apostelen genoemd is. Misschien wel de eerste van de apostelen in zekere zin. Struikelblok voor de Heere Jezus. Als Petrus zo geneigd was om de Heere Jezus te hinderen en tegen te staan. Wat hebben wij dan te zeggen? Hoe vaak staan wij de Heere tegen? Wel eens last van gekregen? Wel eens last van gekregen dat je de Heere tegenstaat als je je kinderen niet voorleeft in de vrezen des Heeren? wel eens last van gekregen dat je zo heel snel en zo makkelijk oordeelt? Ook geestelijk veroordeelt? Wel eens last van gekregen dat we zo aan deze aarde verkleefd zitten? Zo opgaan in het materiële en de geestelijke dingen eigenlijk voor het laatst houden? Heere, ik ben een struikelblok voor anderen en voor mezelf. Wat hebben we ontdekkend licht nodig? Maar dat niet alleen. De tekst zegt namelijk: deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem! Petrus en de twee andere apostelen die daar aanwezig zijn op de berg van de verheerlijking moeten leren naar hem te luisteren. En dan gaat het over de lijdensaankondigingen. Dan gaat het over het onderwijs wat hij straks, als ze van de berg afkomen, zal voortzetten. Dan gaat het over wat hij zeggen zal aan het begin van zijn lijdensweg en aan het einde van zijn lijdensweg. Dan gaat het over wat hij spreken zal als de opgestane paasvorst. Ja, ik moet het zo zeggen, dan gaat het over heel zijn woord. Want dat bedoelt de tekst kennelijk. Hoort hem. Al wat hij spreekt, want al die woorden van God, die in de schrift vastgelegd zijn, door de heilige mensen Gods, door de heilige geest gedreven zijnde, die woorden zijn zijn woorden. En daarom moeten de discipelen en de kerk van alle eeuwen naar zijn woorden luisteren. En horen is in de Bijbel ook gehoorzamen. Niet alleen horen en dan vervolgens vergeten wat de Heere zegt in zijn heilig woord, maar ook gehoorzamen. Als de Heere Jezus de bergrede uitspreekt, dan zegt hij aan het slot in die gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer, daar lezen we nogal eens overheen, dat die wijze bouwer de woorden van de Heere Jezus hoort en dezelfde doet, gehoorzaamt. Is dat ook uw verlangen? Om de woorden van de levende God te gehoorzamen. Om ze geestelijk te proeven. En ervoor te buigen. Als God in ons leven gekomen is, gemeente, dan gaan we diep respect krijgen voor het woord van God. Dan worden we Bijbelse christenen. Die voor het woord buigen en voor het woord beven en het woord ook leren gehoorzamen. En die het pijn gaat doen, innerlijke smart, als ze zo vaak als een schaap ronddwalen, dat onbedachte herder heeft verloren. Heere, neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. En als je dat op je in laat werken, gemeente, dan kan het ook heel veel verdriet doen dat je ziet dat juist in onze dagen het gezag, het heilige gezag van het woord van de Zoon van Gods liefde zo losgeschroefd en weggewuifd wordt, anders ingevuld wordt, om aan de klem en de kracht van Gods woord te ontkomen. Zullen we daarvoor waken? Ook onze jonge mensen, ik weet wel, er komen allerlei vragen af in opleidingen en noem maar op. Ik ken alle vragen, denk ik. En ik heb er zelf ook nog wel een paar. Maar ik denk aan Luther. Die zei, en Luther wist ook van vragen: het woord dat zult gij laten staan. En als God spreekt, ook al begrijp ik het niet, dan buig ik voor zijn stem. Hoort hem. Dat betekent ook dat we zijn vermanende woorden ter harte moeten nemen. De oproepen die in het woord van God staan. De Heere Jezus is gekomen. Johannes de Doper was hem voorgegaan en de kern van zijn prediking was volgens Matthäus 4. Het koninkrijk Gods is gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Hoeveel keer hebt u die al gehoord? Die dringende oproep. En misschien bent u het er zo mee eens, dat u vervolgens de kracht van die oproep helemaal vergeten bent. Want dat kan ook nog gebeuren. En dat u die oproep elke zondag maar voor kennisgeving aanneemt. Terwijl het woord van de geliefde Zoon is. Die uw behoud en uw heil zoekt. Bekeert u. En gelooft het evangelie. Ja, maar ik heb geen geloof. En hoe moet ik mij bekeren? Zou u dat dan niet aan de Heere voorleggen? En zeggen, Heere, ik mis alles. Ik mis een hart om u te vrezen. Ik mis geloof om te geloven. Ik mis hoop om te hopen. Ik mis liefde om lief te hebben. Heere, leer u het me. Want u hebt het toch gezegd. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt. Hoort hem. En dan is het ook zo dat een heel bijzonder aspect van dat woord van de Heere Jezus ons in Jesaja 42 tegenlicht. Want de Heere vervolgt, als hij gezegd heeft in Jesaja 42, zie mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, hij zal niet schreeuwen. Niet schreeuwen. Geen luide reclame maken voor zichzelf. Maar hij zal zijn stem niet verheffen. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken. En de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Wat is dat? Hij zoekt het verlorene. En hij zoekt het om het zalig te maken. De Heere Jezus had tijdens zijn omwandelingen op aarde en ook nu hij in de heerlijkheid is, een speciaal oog voor het zwakke. Voor het gebrokene. Voor de rokende vlaswiek en voor de zwakke en de terneergebogene. Rokende vlaswiek, wat is dat? Ja, dat slaat op de gewoonte in het oude Israël. Om als ze een vuur wilden aansteken, dan hadden ze een vlaswiek, een stukje vlas. Dat ontvlamde makkelijk. Maar ja, soms was die vlaswiek vochtig en dan rookte die heel erg. Meestal wierp moeder de vrouw hem dan weg en zocht ze een ander stukje. Rokende vlaswiek, och, wat moet je daarmee? Maar de Heere Jezus, prachtige verklaring van Calvijn. De Heere Jezus neemt die rokende vlaswiek, die bijna uitgedoofd is, en blaast ze aan. Zodat ze gaat branden. Hij zoekt het zwakke verlorene, wat zichzelf niet kan helpen. En hij schenkt het wat ze niet missen kunnen en wat ze nodig hebben. En het beeld van dat gekrookte riet is in wezen hetzelfde. Een geknakt riet, ja, daar heb je weinig aan. Maar hij heelt het. Hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Dat is de boodschap voor het verlorene waarmee hij hier op aarde kwam. Ik zoek het verlorene. En ik maak het zalig. En even verder, in het slot van onze tweede schriftlezing, staat het nog iets anders, maar zakelijk is het natuurlijk hetzelfde. Dat hij gekomen is tot een licht der heidenen, om blinde ogen te openen, om gebondenen te voeren uit de gevangenis van zonde, nood en dood, en het gevangenhuis hen die in duisternis zitten. Nou, dan kunnen we de vragen die dit woord van de Meester aan ons stelt wel opsommen, niet? Zit u in duister? Bent u een gebondene? Is het uw hartelijke beden? Voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naams die heerlijk is. Ja, zegt u, dat zijn vreemde klanken voor me. Ja, ik ken ze wel, omdat ik die regels wel geleerd heb. Ziet u het dan niet, hoe gebonden u bent, als u nog buiten Christus bent? En roep dan om die genade, Heere, kom u mij te hulp. En wil u, die het gekrookte riet niet verbrak, en de rokende vlaswiek niet uitdoofde, die gevangenen bevrijden uit het gevangenhuis, ook mij bevrijden. Hij is bereid en machtig om dat te doen. En hij zegt het met grote nadruk, als onder eedzwering in zijn evangelie. Zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Hoort hem. En weet u hoe de Heere dan zijn genade uitdeelt? Dat is iets wat ook bij deze tekst hoort. Paulus laat de sluier oplichten in het 10e hoofdstuk van de brief aan de Romeinen. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het woord van God. De Heere heeft ook nu hij ten hemel gevaren is, en aan de rechterhand van zijn Vader is zijn woord aan ons gegeven. En hij roept het van de hemel telkens als het woord bediend wordt. En ook straks als uw nieuwe dominee mag komen. Hoort naar mij. Hoort naar mij. En dan mogen we het ook weten. Dat als hij zijn woord zendt. En zijn dienaren zendt. Wanneer hij wil en tot wie hij wil, zegt onze belijdenis. Dat hij zelf achter zijn woord staat. Als de verhoogde en verheerlijkte Christus. En dan keren we terug naar dat machtige visioen van Petrus, Johannes en Jacobus. Christus met eer en heerlijkheid gekroond. Dat was voor de Heer Jezus op de berg van de verheerlijking een voorsmaak van de heerlijkheid die hem zou wachten als hij de weg van lijden, sterven en gehoorzaamheid zou zijn gegaan. En die heerlijkheid heeft hij nu beërfd. Aan de rechterhand van de Vader. En wat doet de grote zaligmaker aan de rechterhand van zijn Vader? Nou, dat weten die jongelui wel, toch? Hij is daar altijd bezig om te bidden. Hij was op de berg om te bidden. Hij spreekt met Elia en Mozes over zijn uitgang te Jeruzalem. En die heerlijkheid, dat is een voorsmaak van wat komen gaat. En die heerlijkheid die komen gaat, is de heerlijkheid van zijn goddelijke heerschappij, waarbij hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En wat bidt de Heer Jezus? Je zou het kunnen zeggen in woorden van de catechismus, die daar wel in een ander verband staan. De Heere Jezus bidt: bewaar en vermeerder mijn kerk. Door mijn woord en door mijn geest. Bewaar mijn kerk tegen het woeden van de vijanden. Die zeker als het einde van de tijd nadert machtig velen zullen zijn. Maar niemand zal ze uit mijn biddende handen rukken. Bewaar ze, Heere, als de strijd brandt, als benauwenis hun hart aangrijpt, als ze dreigen te wankelen. Bewaar ze in mijn naam. Bewaar ze door mijn woord en door de kracht van mijn Heilige Geest, maar ook vermeerder mijn kerk. Laat het er nog toegebracht worden. Dat moet nog, hoor. Want zolang deze bedeling bestaat, deze tijd, worden er nog mensen bekeerd. Jonge mensen. Ouderen. Mensen van allerlei leeftijd en allerlei ras en kleur. Want het werk van de Heere gaat door. Het woord is als een zwaard, als pijlen die afgevuurd worden door de grote zaligmaker om de harten van vijanden te treffen. En die biddende handen van de Heere Jezus in de hemel staan er garant voor dat het woord doorgaat. En dat mensen zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, echt horen, met een geopend hart, zullen leven. Wat een genade als dat in uw leven of in jouw leven plaatsvond. En als dat niet gebeurde, zou je daar niet naar verlangen en naar hunkeren? Want wanneer je dat mag weten, hoort hem. Uw woord is de waarheid, ik heb het zelf uit uw mond gehoord. Dan ben je geborgen voor tijd en eeuwigheid. En zul je eenmaal met Petrus, Johannes, Jacobus, Elia, Mozes in de heerlijkheid van Christus delen. En de geliefde Zoon al uw liefde waardig schatten. Wijl gij, zegt de psalm, mijn rechterhand woudt vatten. Of, om het met die andere psalm te zeggen, ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Amen. Laten we samen danken en bidden. Ja, Heere, uw woord is zo vast. Uw woord kan ook, zegt de psalmdichter, door zijn smaak en hart en zinnen strelen, ook al mis ik alles. Dat is de wonderlijke kracht van uw stem, Heere Jezus. Gedragen door uw voorbeden in de hemel. Dat u het werk zult voleinden. Het werk in uw kerk. Het werk ook heel persoonlijk in het hart en leven van een mensenkind wat u leert vrezen. De Heere zal het voor mij volenden. En hij zegt het, hoort nu maar naar mij. Altijd weer. En ook steeds meer. Heere, wil u zo uw kerk dragen in uw heilige voorbeden in de hemel, als de geliefde zoon. En wil u zo uw heilswerk toepassen, ook in onze harten. Ga met ons als we elkaar verlaten. Wil u ons deze week gedenken? We zijn deze week samen begonnen in de kerk. En dat is goed, maar we moeten het leven weer in. En ook dat is goed. Maar laat dat niet zonder u gebeuren. Wees de dagen van deze week bij ons. Help ons als we niet meer hoeven te werken en van een welverdiende rust mogen genieten. Maar ook dan kan het nog druk genoeg zijn. Zegen ons wanneer we midden in het arbeidsproces staan en misschien wel veel zorgen hebben. Zegen ons wanneer we een opleiding mogen volgen, wees met onze kinderen en jonge mensen op de scholen. Ga met ons, Heere. Wees bijzonder bij ons als we ziekte of andere moeite hebben. O, wil u, geliefde Zoon, in wie de Vader een welbehagen heeft, aan ons allen denken. Geef uw zegen over al ons werk. Geef uw zegen over het gepredikte woord van deze zondag. Vergeef het kwade wat ons ook vandaag aankleefde. Kroon het uwe. We bidden het in dankzegging. In de naam van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Slotzang gemeente is het laatste vers van Psalm 72. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.